De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee H. Rozeboom uit Kesteren voorgaat. De schriftlezing is uit Lucas 1. Kerkdiensten vanavond om 6:30 ook dominee J.P. Lensen uit Poederooien voor te gaan. Morgen, eerste kerstdag, zal in de ochtenddienst om 9:30 dominee Voets voorgaan. 10 minuten voor de aanvang van die dienst zingen we enkele kerstliederen. In de avonddienst morgen om 6:30, dat is een gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk, waarin dominee R.W. van Maurik uit Alblasserdam hoopt voor te gaan. Op tweede kerstdag is er de viering van de zondagsschool in de kerk van Kerkwijk. Aanvang 10:00. Zondag 31 december, oudjaarsdag, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee J. Domburg uit Aalst voor te gaan. En in de avonddienst dan om 6:30 dominee van de Wind. Voorbeden. Mevrouw van Keulen van Ballengooien, Krangstraat 29, verhuist woensdag 27 december naar woonzorgcentrum De Arcade in Ermelo. Kees Haverals, Krangstraat 15, verblijft nog in het ziekenhuis. We bidden voor zieken in de thuissituatie. In de voorbeden denken we verder aan de situatie in Israël en Gaza. Werkvakantie Bulgarije. Jongeren uit de gemeente bakken aanstaande vrijdag en zaterdagmorgen oliebollen. De netto-opbrengst wordt bestemd voor de jongeren in tehuizen in Bulgarije. U kunt de oliebollen nog bestellen via het formulier op de website. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Morgen is de eerste collecte bestemd voor kinderen in Oekraïne. Meer informatie staat in de kerkbode van afgelopen week. De voorzang nu is Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit psalm, uit de lofzang van Maria, het derde en zevende vers. De lofzang van Maria, vers 3 en 7. Na de wet van de Heere zingen we uit Psalm 89, het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn raad. 13e vers van Psalm 89. En wij luisteren dan nu naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft de wet samengevat in gesprek met de wetgeleerden, met deze woorden: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, laten we ons verootmoedigen voor God, bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest, laten we bidden. O Heere, getrouwe en barmhartige God en Vader in ons Heere Jezus Christus, wij mogen u hartelijk dank zeggen dat we hier weer onze plaats kunnen innemen in dit kerkgebouw, om Heere u te ontmoeten. Om Heere naar het woord van u te horen, als dat bediend wordt. En nu mocht het reeds gelezen worden, de heilige wet van u. En dan is er veel wat niet deugt in ons leven. En dan past het ons om ons te verootmoedigen, om ons heel klein te maken voor u. Want wie zijn wij? Als we tot u komen, dan houden we het niet vol. Maar wilt u ons genadig aanzien in uw Zoon Jezus Christus? En wilt u toch al onze zonden vergeven? En wilt u ons reinigen van alle ongerechtigheid. Heere, wilt u uw vriendelijk aangezicht over ons laten lichten? En nu mogen we ons voorbereiden op het kerstfeest. En we moeten dan ook eerlijk bekennen dat we daar soms heel druk mee zijn. En dat u niet in beeld bent, o Heere Jezus. En wat is dat eigenlijk erg? Dat we alles perfect willen laten verlopen. En u voorbij zouden gaan. Heere, geeft u dat we op zo'n manier toebereid worden. Dat we van harte begeren om u te ontmoeten in de bediening van het woord. En dat er uitgedeeld kan worden de rijkdom van uw genade. Heere, geeft u ons uw Heilige Geest. In luisteren en in spreken. Want we moeten belijden ook dat onze harten te koud zijn om u te ontvangen. Dat de deuren van onze harten te laag zijn om u binnen te laten. Maar wilt u zelf maar deuren openen. En dat uw woord werkzaam mag zijn door de kracht van uw Heilige Geest. En dat we mond mogen hebben om ook u te verkondigen. Om Heere u te schilderen in uw schoonheid. We vragen u dat in Christus' naam. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in Lucas 1. En dan vers 57 tot 79. Lucas 1, vers 57 tot 79. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heer haar grote barmhartigheid bewezen had. En verheugden zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden. En ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die die naam draagt. En zij gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over deze dingen gesproken. En alle die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwige eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen had om ons te geven dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor de prediking is uit dit gedeelte, vers 68, de eerste vers van de lofzang van Zacharias. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. We horen hier, gemeente, een profetisch woord. En dan zien we in de eerste plaats dat daarin God wordt geprezen. In de tweede plaats dat daarin Gods bezoek wordt afgekondigd. En in de derde plaats dat daarin Gods verlossing wordt verkondigd. Dus een profetisch woord waarin God wordt geprezen, dat is het eerste aandachtspunt. Tweede, waarin Gods bezoek wordt afgekondigd, dat is het tweede. En dan het derde, waarin Gods verlossing wordt verkondigd. Maar eerst krijgt u nog gelegenheid uw gaven te geven. En wij zingen dan uit Psalm 71 en daarvan het 5e, 10e en 17e vers. Psalm 71, vers 5, 10 en 17. Gemeente, wij zijn er helemaal aan gewend geraakt om te spreken over de lofzang van Zacharias. De woorden van de oude priester, die zijn ook inderdaad een lofprijzing op de grote daden van God, zeker waar. We lezen er ook van in vers 64, dat u God loofde nadat zijn mond geopend was. En in de plaats van de lofzang van Zacharias, ja, spreken we ook wel eens over het Benedictus. Dan moet je niet denken aan de voormalige paus, die werd zo genoemd. Maar Benedictus, dat betekent geprezen, of geloofd, of letterlijk goed zij gesproken. En dat is dan het eerste woord in de Latijnse vertaling van de lofzang van Zacharias. En daarom wordt hij wel zo genoemd. En toch wordt deze pericoop, waar we dan nu bij stilstaan, en dan vooral het eerste vers daarvan, vers 68 tot 79, dat gedeelte, dat wordt geen lofzang genoemd. Het is meer dan een lofzang. We lezen immers in vers 67... Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteert. Hoor je het goed? We moeten altijd goed lezen. Hij profeteert. Het is een profetie. Dat lezen we niet van de lofzang van Maria. Zij begint te spreken, maakt heel persoonlijk in de binnenkamer de Heere groot. We lezen het ook niet van Elisabeth. Ook al wordt van haar gezegd dat ze vervuld wordt met de Heilige Geest. Maar zij roept het uit met luider stem. We lezen het ook niet van de lofzang van Simeon. Ook al heeft hij dan een openbaring gekregen dat hij niet zal sterven voordat hij de Christus des Heren zou zien. Maar dan staat er, hij looft God. En we lezen het zelfs niet van Anna, die profetes genoemd wordt. Ze zegt hetzelfde als Simeon. En dan staat er, ze belijdt hem. Het is een belijdenis. Maar van Zacharias, dan staat er geschreven dat hij profeteert. En van zijn zoon Johannes meldt Zacharias dat die een profeet van de Allerhoogste genoemd zal worden. Die zal het profetisch ambt tijdens zijn hele leven bekleden. Deze priester, zijn vader, Zacharias, die ontvangt de Heilige Geest. En hij ontvangt dan tijdelijk de gave van de profetie. Dan mag hij tijdelijk de mond van God zijn om antwoord te geven op al die vragen die er leven. Want daar lees je van. In vers 65 en 66, dan lees je dat er vrees kwam over allen die rondom hen woonden. En dat er zoveel over deze dingen gesproken werd. En ze vroegen zich af, hoe zal dit kind zich toch ontwikkelen? Wat zal daar nu uit voortkomen? En daar mag Zacharias nu in de naam van God een antwoord op geven. Het is dus een profetisch woord voor Israël, maar ook voor ons allen. En al gauw denken we bij een profetisch woord aan een profeet die een voorspelling doet. Maar ja, dat is niet de profetie. Dat is niet voorspellen. Dat zijn geen waarzeggersprofeten. Maar profeten, dat zijn mensen die de mond van God zijn. Die Gods woord doorgeven. En dikwijls stellen ze dan ook de zonden van het volk aan de kaak. En waarschuwden ze en vermaanden ze. Nou, dat zal ook zeker deze zoon van Zacharias, Johannes, doen. Lees maar hoe hij ook de mensen waarschuwt. En hoe hij de zonde concreet aan de orde stelt. Om plaats te maken voor het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Die mag u ook aanwijzen. Toch wordt ook het loven van God, dat wordt profeteren genoemd. We lezen het in 1 Kronieken 25, dat Asaf, Heman en Jedutun afgezonderd worden om met harpen, luiten en cymbalen te profeteren. Dus de organist, die profeteert vanmorgen. Dat is ook profeteren. Dat wordt in de Bijbel zo genoemd. Maar nu dan Zacharias, die doet het door middel van woorden. En het eerste wat we dan in die profetie lezen, dat is een lofprijzing. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Ik zei het straks al, dat prijzen of loven in de oorspronkelijke tekst betekent dat heel letterlijk goed spreken. Hij spreekt goed van de Heere, de God van Israël. De God van het verbond, want die heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En deze God, dat is niet alleen de God van Israël, maar dat is ook de God van alle koninkrijken van de aarde. En dat is een heel gebruikelijke formule om op die manier te beginnen. Ook in de psalmen kom je dat tegen. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. En als de bedoeling dat de gemeente daar amen op zou zeggen. Dat ze daarmee in zouden stemmen. En wij ook, gemeente, dat we daar ook mee instemmen. God is goed, hoe het ook is in ons leven. Hij heeft onze goedkeuring niet nodig. God is goed. En dan is er ook wel reden voor om goed te spreken van de Heere. Dat is er altijd, omdat God goed is. Maar er zijn van die momenten waarop je toch wel extra gemotiveerd wordt. Nou, welke aanleiding is er nu voor Zacharias? En de meesten die zullen wel denken, ja, aan zijn vader vreugde. We zouden direct een foto gemaakt hebben van dat gezinnetje. Vader en moeder en zoontje. En we zouden dat ingelijst hebben of we zouden dat als illustratie in de Bijbel hebben opgenomen. En dit kind dat krijgt dan 8 dagen oud het teken en zegel van het verbond en de besnijdenis. Ja, ook vanuit dit geslacht van Zacharias en Elisabeth zullen er dus zijn die de Messias verwelkomen. En deze zoon, dat weet hij wel heel in het bijzonder. Dat zal de wegbereider zijn. Voorloper om de wegen effen te maken voor de komst van de Heere. Dat is toch wel een grote vreugde voor deze beide ouders. En het is door het mens onmogelijke heen gegaan. En toch lees je niet zozeer over deze oudere vreugde in dit gedeelte. In dit profetische woord, deze lofzang die wij dan zo noemen. Dat is er zeker geweest. Maar het blijkt toch niet het belangrijkste argument te zijn. Nou, een ander wijst erop dat het toch wel een bijzondere dag is voor Zacharias. Want bij de aankondiging van de geboorte had hij immers niet kunnen geloven dat hij op zo'n leeftijd nog vader zou kunnen worden. Ze hadden er lang op gewacht en dat zijn vrouw nog moeder zou kunnen worden. En hij vraagt om een teken. En hij krijgt een teken, maar tegelijkertijd is het ook een straf. Hij zou niet meer kunnen spreken totdat het vervuld zou zijn wat de engel gesproken had. Hij kon niet meer spreken, hij was stom. En uit vers 62 menen we toch wel op te kunnen maken dat hij ook doof was. Want ze moeten hem met gebaren duidelijk maken hoe dat kindje nu moet heten. En dan vraagt hij om een schrijftafeltje. Dat heeft hij natuurlijk ook met gebaren moeten doen. En dan schrijft hij het op. Johannes is zijn naam. En dan, ja, dan kan hij weer spreken. Dan gaat hij God loven. Het oordeel van God over de zonde van het ongeloof is weggenomen. Nou ja. Wie zou dan God niet prijzen? Geprezen zij de God van Israël. En zeker, dat was ook blijdschap. Toch wordt ook dat in deze pericoop niet eens zo genoemd. We moeten niet vergeten dat het een profetie is. De foto wordt uit dat lijstje gehaald. En die wordt ingescand en ingezoomd op Johannes. Johannes. Want daarin gaat God aan het werk. Met hem gaat God voort. Die zal de wegbereider zijn voor de Messias. Die zal hem aanwijzen straks als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De geboorte van dit kind is niet alleen tot grote vreugde voor Zacharias en Elisabeth, maar voor heel Israël. En voor ons allemaal, want ja, in dat nageslacht van hem, van Jezus, van Abraham, Jezus Christus dus, daar zullen de volken in gezegend worden. En dat bezoek mag hij nu afkondigen, dat die komt. Dat mag hij afkondigen. In wie God komt redden. En daarom spreekt u goed van God. Gods werk gaat voort, Gods belofte wordt vervuld. Dat hij zijn volk zalig komt maken van hun zonden. Dat is het eigenlijke argument. Want in dat tweede gedeelte van de tekst, daar lezen we dat woordje want. Nou, want, dat woordje, dat geeft een reden aan. Waarom maakt die God groot? Waarom spreekt hij goed van God? Nou, hier heb je de reden. Omdat God naar zijn volk heeft omgezien. Omdat God zijn volk bezocht heeft. Dat wordt afgekondigd. En hij is echt een profeet. Want profeten, die brengen het onder woorden alsof het al werkelijkheid is. Dan kom je ook bij Jesaja en Jeremia tegen. Dan moet het nog gebeuren. Maar het staat zo vast, omdat God het zegt, dat ze het verkondigen alsof het al werkelijkheid is. En dan zeg je ja, maar dan zie je, God heeft naar zijn volk omgezien. En dan staat er in de oorspronkelijke tekst een woord voor volk, dat het verbondsvolk aanduidt. Israël, daarom prijst hij ook de Heere, de God van Israël. Maar geldt dat dan ook voor ons? Ja, want dezelfde Lucas die dit geschreven heeft, die heeft in Handelingen 15 ook gezegd dat God ook uit de heidenen een volk zou vergaderen voor zijn naam. En dan wordt datzelfde woord gebruikt. Ook uit de heidenen een volk voor zijn naam. Dus ook voor ons. Hier wordt al gezegd, min of meer, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En dat mogen we dan ook zeggen, deze en die is daar geboren. En bescheiden mogen we dan als christenen uit de heidenen, want ja, dat zijn we, moeten altijd onze plaats wel weten. Bescheiden mogen we dan onze plaats innemen om naar dit profetische woord te horen. God heeft naar zijn volk omgezien. God heeft zijn volk bezocht. En wat kan het mensen die zich verlaten voelen goed doen om bezoek te krijgen dat er naar hen wordt omgezien? Niet dat men zomaar eens even langskomt, ook al kan dat ook wel iets te betekenen hebben. Maar ja, dat zijn over het algemeen mensen die druk zijn. En dan heb je niet de moed om je hart op tafel te leggen. Om je te uiten. Maar als er naar je omgezien wordt, ja, dan weet je het, die komt om naar me te luisteren. Die heeft aandacht voor me, tijd voor me. Die is bereid om het een en ander ook voor me te doen. En zo wordt het van de Heere gezegd. De Heere, de God van Israël, die bezoekt zijn volk, die kijkt naar ze om. En hij doet dat niet zomaar terloops. Maar hij komt in zijn Zoon. Het woord van God, zegt Johannes, is vlees geworden. Dat woord van God, dat wil daar zeggen, de Zoon van God, die heeft ons vlees en bloed aangenomen. En die is onder ons komen wonen. Komen wonen. Letterlijk staat er dan, onder ons is komen tabernakelen. Zijn tent opgeslagen. Hij is de Emmanuel. De God met ons. Hij weet ervan. Hij kan als die grote hoge priester ook ons aanvoelen. Die weet van de eenzaamheid af. Die weet van de nood en de zorgen af. Maar bovenal is die gekomen zo diep afgedaald om zondaren te redden. Is er geen bezoeker die ons meer lief heeft dan hij? Is er geen bezoeker die meer voor ons gedaan heeft dan hij? Aan hem kunnen we onze vragen stellen, onze klachten uiten, onze ellende bekendmaken, maar bovenal onze schuld kwijt. Wat betekent dat bezoek van hem veel? En dan, ja, als hij dan naar jezelf kijkt. Wie ben je? Heb ik dat verdiend? Hoe heb ik me tegenover hem opgesteld? In plaats van hem te prijzen goed, van hem te spreken, heb ik menigmaal hem van zijn eer beroofd. En als God let op onze zonden en ongerechtigheden, ja, dan moet hij ons ook wel bezoeken, maar dan in een andere betekenis, in de betekenis van vergelden. Bezoeken met het oordeel. Lees er ook wel van in de Bijbel, we hebben er straks van gezongen, Psalm 89. Als we van hem en zijn geboden afwijken, dat hij ons dan moet bezoeken met de roede. En ja, we hebben het ook gelezen in de wet van God. He, dat hij bezoekt de zonde aan het derde en vierde geslacht van degenen die hem haten. Hij vergeldt dat. Die betekenis, die komen we dan ook tegen. En als God dan doet zoals wij zijn en zoals we verdiend hebben, ja, wat houd je dan over? Dan sta je daar toch met lege handen. Nee, niet met lege handen, maar met handen vol schuld. En Zacharia zelf heeft er ook wel van mee te praten. Want hij reageerde in ongeloof op de belofte van God. En God bezocht hem ook met kastijding. Hij kon niet meer spreken. En de mensen in die tijd van de geboorte van Johannes en van de Heer Jezus, die leefde in een tijd dat God het zwijgen ertoe gedaan had. Want sinds de tijd van Malachi, 400 jaar geleden, was er geen profeet meer opgestaan. Een tijd van zwijgen van God. En daar Daar is Zacharias nu een symbool van. Hij kan niet spreken. Symbool van dat zwijgen van God al zoveel 100 jaar. O, zeker, men had het profetische woord en dat was men gaan verzamelen. En de kanon die was toen eigenlijk al wel vastgesteld. Want Jezus die kan dan voortdurend een beroep doen op Mozes en de profeten, maar zo gesproken als voorheen toch niet. En dan zeg je, ja, kun je dan zingen? Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Maar Zacharias, die mag ook van een ander bezoek profeteren. En die andere betekenis, we zagen dat zo even al. Van omzien naar. En zo heeft God ook menigmaal zijn volk bezocht. Heeft de aartsvaders Abraham en Isaac en Jacob bezocht. En heeft er verbond mee gesloten. Zijn belofte gegeven. En ja, nu ziet hij ook op zijn genadige belofte. Hij ziet op zijn verbond aan woorden. En op die manier mogen we zo het Oude Testament lezen. Hij bezocht Sarah, zoals hij gezegd had. Ze mocht een zoon baren. En we lezen van Jozef in Egypte, dat hij het volk laat boodschappen dat God na zoveel 100 jaar ze daar in Egypte zijn, hen zal bezoeken en hen zal bevrijden uit Egypte. We lezen het van Mozes, dat hij naar het volk moet gaan dat in de verdrukking, in die slavernij verkeert. En dat hij mag zeggen dat God zijn volk bezoekt. Dat hij ze uit zal leiden, hij heeft het geroep gehoord. We lezen het van Naomi, ze hoorde dat God weer zijn volk bezocht had door brood te geven. Er was hongersnood geweest, maar weer brood gekregen. En we lezen het dat Jeremia zegt dat God na 70 jaren ballingschap in Babel zijn volk weer zou bezoeken. En weer zou bevrijden, weer zou terugbrengen. Dat God zijn zonden zou vergeven. En geen zonde meer zou zien in zijn Jacob en geen onvertreding meer in zijn Israël. God die trekt zich het leed van zijn volk aan. En hij gedenkt aan zijn woord. Wat betekent zo'n bezoek veel? Zo'n bezoek van God. Dat hebben ze in het verleden wel ervaren. En op deze wijze heeft God steeds weer in zijn genade naar zijn volk omgezien. Totdat hij dan ze zelf kon bezoeken. Dat God in zijn Zoon Jezus Christus ons vlees en bloed aanneemt en komt bezoeken. Om met die onuitsprekelijke gave. Jezus Christus die vlees en bloed wordt. En al die andere keren dat hij zijn volk bezocht heeft, dat schaduwde wel iets af van God, wie God was. Je kon er wel iets uit opmaken, net zoals een schaduw ons ook vooruit gaat. En dat is dan geen werkelijkheid, maar daarachter daar is toch wel een werkelijkheid. En je kunt uit die schaduw wel het een en ander opmaken. Wie is dat? Nou, zo kon je uit al die bezoeken van God in het verleden al wel opmaken. Zo is God. Maar dan stelt God zijn hart helemaal open in de vleeswording van Jezus Christus. In de zending van zijn Zoon. Dat is van betekenis voor Israël en voor de volken van de aarde. Ook voor u, ook voor jou, ook voor mij. Dat is van betekenis voor een wereld verloren in schuld. Alle heerlijkheid heeft hij afgelegd. En hij die rijk was, is de armste van de mensenkinderen geworden. Niet omdat hij in armoede in armoedige omstandigheden geboren is, nog zo direct. Maar omdat hij die onbetaalbare schuld op zich neemt, die niemand kon betalen. Die neemt hij op zich. Om die weg te doen, om ons daarvan te verlossen. Hij ziet naar ons om. Kijk, dat is nu dat omzien van God naar ons. In Jezus Christus. Daar laat hij het zien. Daar laat hij het merken. Als je echt wil weten of God naar je omziet, dan moet je naar Jezus Christus kijken. Daarin ziet hij naar ons om. En wat is dan een belediging om nu dat bezoek van hem te weigeren. Hij zegt het, zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen, met hem avondmaal houden en hij met mij. God heeft dan niet met meer ontferming kunnen komen dan in zijn Zoon. Op een gegeven moment, ja, dan heeft een deel van dat volk ook wel dat erkend. Hij heeft naar zijn volk omgezien, zeggen ze dan. En hem heeft God nu tot zonde gemaakt. Om schuldig en zondig volk met zijn genade te bezoeken. Hij bezoekt een volk dat in de duisternis woont. In een land van de schaduw van de dood. Een bezoek wat we niet verdiend hebben. Het louter genade. En we mogen het om Christus wel ontvangen. Dan zing je toch, geloofd zij God, geprezen zij de God van Israël, de Heere. Want hij heeft naar zijn volk omgezien. Hij heeft het bezocht. En dan ook het derde. Dat staat in dat slot van onze tekst. Daarin wordt ook verlossing verkondigd. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien. En naar verlossing voor tot stand gebracht. Hij bezoekt dus niet om zomaar even langs te komen. Om zijn gezicht eens even te laten zien. Maar om te verlossen. Dat is het doel ook van zijn bezoek. Om te verlossen. En eigenlijk staat er dan in de oorspronkelijke tekst een woord dat betekent loskopen. Loskopen. Er moet een losprijs voor betaald worden. En dan moeten we denken aan iemand in Israël die in de schulden was geraakt. En geheel zijn bezit en ook zichzelf tenslotte als slaaf had moeten verkopen. Nou, dan was je de macht over jezelf kwijt. Dan was je in de macht van een ander gekomen, je vrijheid kwijt. En u had een naaste familielid, die had dan de taak om zo iemand los te kopen. Om de los geld te betalen, wat bijvoorbeeld dat die grond, dat land waard was tot het jubeljaar. Het vruchtgebruik tot het jubeljaar. Want met het jubeljaar dan kwam het allemaal weer aan de oorspronkelijke eigenaar terug. Maar dat had hij die taak had hij om dat losgeld te betalen voor het vruchtgebruik van dat land. Hij kon ook de plaats van die ander innemen en dan kwam de ander daardoor vrij. Nou, in deze wet van God moeten we denken bij dat woord verlossen, loskopen. En niet alleen individuen zaten tot over de oren in de schuld. Maar heel het volk stond schuldig tegenover God. En daarom had God het ook aan de verdrukking overgegeven. In het verleden was Noord-Israël al het land uitgezet. Over de wereld verstrooid. En dat was gebeurd door de Assyriërs. Later ook Juda. Door de Babyloniërs. Toen ook het land uitgezet. Dan zat God erachter. En in de tijd van de geboorte van Johannes de Doper en de geboorte van de Heere Jezus, ja, was het volk van Gods verbond ingelijfd in dat Romeinse Rijk. Ze hoorden bij de provincie Syrië. Geen zelfstandige staat meer. En je leest het bij de geboorte, in ieder geval tijdens de zwangerschap van Maria, dat iedereen beschreven moest worden. Die moest opgenomen worden in de databestand van de Romeinen. Ja, dan zouden ze geen verbondskinderen meer zijn. Geen Sionskinderen meer. Maar dan zouden ze Romeinse burgers zijn. En nu verwachten de Joden de Messias, die hen zou komen bevrijden uit de hand van de vijanden. Uit de hand van degene die hen haten. En ja, wij denken, dat hebben ze totaal mis. Nou, niet helemaal mis. Dat niet. Dat zegt de Heer Jezus ook niet als de discipelen vlak voor hemelvaart nog vragen of hij nu het koninkrijk voor Israël al opricht. Dan zegt hij niet, jullie hebben het helemaal fout. Maar dan zegt hij, dat komt u niet toe om die tijden en gelegenheden te weten. Dat weet God alleen maar. En dat is ook wel van betekenis natuurlijk, ook voor Israël van vandaag. Ook wel. Zeker wel. Want hij blijft wel die God van Israël. Het zijn de beminden om der vaderen wil. Geliefden. En Israël die zal ook dan weer zijn volk zichtbaar ook worden. Maar we mogen niet beperken tot een nationale zaak. Want was de oorzaak van die onvrijheid, dat was die onbetaalbare schuld. En daar had iedereen deel aan die onbetaalbare schuld. En op deze wijze komen we dan bij de diepere en geestelijke betekenis van dat woord verlossen. Zoals Zacharias als profeet verkondigt, God heeft voor zijn volk verlossing tot stand gebracht. Dan merk je dat de boodschap van het evangelie, dat is niet een oplossing van de problemen. Dat alle problemen dan opgelost worden in het Midden-Oosten. En noem maar op. Van de problemen van deze aarde. Oplossing voor het klimaat. Nee. Hij heeft zelf voor een losser gezorgd. Die het losgeld kon betalen van schuldige zondaren. Om de vrijkoopsom te betalen, om zo uit de macht, ja, wat voor macht? De macht van Hamas, nee. Uit de macht van de zonde. En uit de macht van de heerschappij van de duivel te verlossen. Want daar zijn wij slaven van. Dat is het probleem. Daar moeten we nu uit losgekocht worden. En dat kan niet met wapens. En dat kan niet met zilver en goud. Maar dat kan en zal nu gebeuren en is gebeurd door het kostbaar bloed van Jezus Christus. Dat is de prijs die ervoor betaald is. Het kostbaar bloed van Gods eigen lieve Zoon. Want zijn naam is Jezus. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En met het losgeld van zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed heeft u voor al die zonden volkomen betaald. En uit de heerschappij van de duivel verlost. Dan neemt hij de plaats in. Van degenen die tot hem komen. Ja, met lege handen. Want hoe zullen wij hem ontvangen? Ja, niet dan zelfs niet met lege handen, maar met handen vol schuld. En zo wilt u nu dat we buigen. In gedachten buigen. Bij de kribbe in Bethlehem. En hem zo erkennen. Als onze zaligmaker. Die gekomen is. Om nu dat losgeld te betalen. Daar mag Zacharias van profiteren. Nou, dat is dan rijk. Dan zijn je toch geprezen, zei de Heere, de God van Israël. En nu doet Christus geen half werk. Hij koopt vrij, maar hij herstelt ook. Eén keer in de 50 jaar was er een jubeljaar. En 7 sabbatsjaren, 1 keer in de 7 jaar. He, dus het 7e jaar, 7e sabbatsjaar, dat was het 49e jaar. En dan kwam het jubeljaar. En in zo'n jubeljaar, daar werden de slaven en gevangenen vrijgelaten. En schulden kwijtgescholden. En dan werd het land aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. Ook al had hij door eigen schuld moeten verkopen. Dan werden die verwrongen verhoudingen, die werden recht gezet en hersteld. En nu waren er al veel jubeljaren geweest. Ik weet niet of ze het altijd zo naar gehandeld hebben. Maar in ieder geval waren er veel jubeljaren geweest. Maar nog geen enkel jubeljaar had verlossing aangebracht. Steeds was er weer een nieuw jubeljaar nodig. Maar nu mag Zacharias aankondigen dat aangename jaar van de Heere. Dat grote jubeljaar. En dat is in zeker opzicht al met zijn eerste komst waar geworden. Als hij dat losgeld betaalt. Maar met zijn tweede komst. Dan zal dat grote jubeljaar in volkomenheid aanbreken. Hij vernieuwt en vaders goed, wat wij er doorgebracht hebben, wordt teruggegeven. Dan mogen we met Christus delen in die onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. Zien we daar naar uit, gemeente? Heeft dat ons hart? Zijn we daarop betrokken? Vieren we zo kerstfeest? Dat we zo de Heer Jezus mogen zien in dat licht. En daardoor God in het hart kijken. Zijn genade mogen ontdekken. Zijn grote liefde. Dat dat grote kostbare jubeljaar ook aanbreekt. En alles rechtgezet wordt. O, daar mag Zacharias dan in wezen ook van profiteren. Wat mag hij dan door de geest van God verzien? En dan mag hij het verkondigen. Als profeet. Alsof het reeds werkelijkheid is. Want God is getrouw. Zijn woorden falen niet. God heeft naar zijn volk omgezien. En verlossing tot stand gebracht. Dat vergezicht ontvangen we ook onder de bediening van het woord. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Amen. Gemeente, wij zingen uit de lofzang van Zacharias, maar dan in de andere versie, zoals we die vinden in lied 48 van Weerklank. En daar zingen we van het eerste en het derde vers. Lof aan de God van Israël, de Heere die zijn volk gedenkt. En het derde vers, hij gaf ons uitzicht op de tijd dat ons geen vrees meer kwellen zou. Het eerste en het derde vers van van lied 48.
Thank you.
minuten laten we samen danken en voorbeden doen. Wij mogen u hartelijk danken, o Heer onze God, dat ook deze boodschap weer mocht klinken, een profetisch woord van uw oude knecht Zacharias, die u vervuld hebt met de Heilige Geest, opdat u uw woorden zou spreken, woorden die getrouw zijn, want ze zijn uit uw mond ten diepste voortgekomen. En wij vragen u of we u ook zo dan mogen verwachten en op deze wijze ook kerstfeest mogen vieren, dat we het gedenken dat u naar ons hebt willen omzien, ons hebt willen bezoeken met uw heil. En Heere, dat u verlossen wil, los wil kopen, dat u alles er ook weer recht wil zetten wat zo krom geworden is. En dat maken we toch wel mee. Ook in deze wereld hoeven we niet ver te kijken. Kunnen we heel dichtbij blijven. Maar ook als we de wereld in kijken, dan zien we dat alles zo krom is. En zo verworden. En u bent u in zo'n wereld gekomen, opdat er mensen tot u zouden komen met handen vol schuld. En dat u ze met God zou verzoenen, o Heer Jezus Christus. Wat hebt u daarin toch uw hart laten zien? Wat hebt u daarin toch getoond wie u bent? Een God van genade, van barmhartigheid. En dat voor een wereld verloren in schuld. Heere, geeft u dat we u ook daarom mogen prijzen en mogen loven, goed van u mogen spreken. Want dat bent u waard. En dat dat ook even voortgezet wordt. Dat dat de begeerte ook van ons hart is. Heere, gedenk ons allen. Gedenk de hele gemeente. Wij danken u dat we na enkele jaren elkaar weer konden ontmoeten onder het woord. U hebt het ons gegeven. En wij vragen u, wilt u met de gemeente zijn? Met de predikanten en hun gezinnen. Met de ambtsdragers. Met de kosters en de organisten. En met alle die leiding geven. Met jong en oud. Heere, wilt u ze bewaren bij uw woord en getuigenis. En dat ze u niet uit beeld verliezen. Maar dat zij u in het oog mogen hebben. En ook van harte begeren om u te dienen. Heere, wij bidden u ook voor alle die meegeluisterd hebben en die thuis hun plaats hebben moeten innemen, omdat ze niet meer naar de kerk kunnen komen of tijdelijk niet kunnen. Wilt u ook met hen optrekken? U wilt toch ook naar hen omzien? Ook hen bezoeken met uw heil? Wij bidden u voor mevrouw van Keulen, als ze deze week naar het zorgcentrum moet, in Ermelo. Heel veel jaren hier gewoond. En zo betrokken geweest ook altijd bij de gemeente. In de tijd ook dat haar man ambtsdrager mocht zijn, maar evenwel ook daarna en daarvoor. Heere, geeft u dat ze toch in de avond van haar leven ook dat licht, dat adventslicht, mag zien stralen. Van Jezus Christus, die ene naam die onder de hemel en onder de mensen gegeven is tot zaligheid. Wees met haar en wilt u ook daar naar haar omzien, haar bezoeken met uw heil, met uw verlossing. En dat alles goed komt, eens voor eeuwig. Gedenk ook aan Kees Haverhals. Heere, u kent ook hem, u weet wat er ook door hem heen gegaan is, wat er ook allemaal geleefd heeft bij hem. Sterk ook hem. En wilt u ook hem weer opnieuw thuis brengen. En dat hij zijn plaats weer in kan nemen, samen ook met Kobi. En dat ze samen weer u mogen dienen. U mogen grootmaken. Goed van u mogen spreken. Ook voor de weldaden die u dan ook aan hen nog schenkt. Heere, sterk ze allebei. En laat ook het merken dat u naar hen omziet, naar hen omkijkt. En dat ze ook alles bij u bekend kunnen maken, voor u neer kunnen leggen. En dat u wegen kunt vinden waarlangs onze voeten kunnen gaan. Heere, gedenk ook aan uw kerk wereldwijd, ook de vervolgde en verdrukte christenen. Gedenk aan ons volk, ook in deze tijd van besprekingen om een nieuwe regering te krijgen. Zegen het nog. Gedenk aan deze wereld, zoveel die moeten lijden om de rampen die ondervonden zijn op allerlei gebieden en vele landen. Of die de gevolgen daarvan nog telkens ook moeten ondervinden. En zo afscheid hebben moeten nemen van vele dingen die waar ze ook aan gehecht waren. Gedenk aan alle die lijden onder geweld. Ook in menig land. En we denken ook in het bijzonder aan het Midden-Oosten. En uw volk Israël. O Heere, wat komt er vee ook op uw volk af en wat hebben zij wijsheid en voorzichtigheid nodig om ook te opereren? Heere, sterk en ondersteun ze. Geeft u wijsheid. En gedenk aan het volk in Gaza. En dat ook moet lijden onder de leiders die het daarvoor het zeggen hebben gehad en nog. Heere, geeft u dat ze toch bevrijd mogen worden ook en bovenal dat ze u als de Heere der Heeren en Koning der Koningen mogen erkennen en beleiden. Gedenk ook aan de christenen daar, die ook in zulke moeilijke omstandigheden verkeren. Zorgt u ook nog voor hen en zegen ook alle hulp. En mogen we zo dat alles voor u neerleggen en het van u verwachten. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 98, vers 2 en 3. Psalm 98, vers 2 en 3. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.